próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Bespaar jaarlijks €150 en doe voor vertrek de bandencheck.
Een hybride Porsche 911 en rijden met de auto van het jaar. En mensen die willen geen MRB betalen voor hun elektrische auto. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer bekende podcast apps. Marco, welkom weer. Het is leuk om te beginnen met wat steun, want jij hebt vaak gehad over synthetische brandstoffen en de toekomst daarvan wellicht. En blijkbaar luisteren ze ook over de grens naar onze podcast, want ik was bij het Europese hoofdkwartier van Mazda in, of in ieder geval nabij Frankfurt. En de technische baas daar, evengoed nog een Duitser, is het helemaal met je eens. Want hij zei, elektrische auto's allemaal leuk en die mogen er wel komen. Want ondertussen moeten nog meer diesels, want wij hebben een hele schone dieselmotor. En hij ziet heel veel toekomst voor synfuels. Want zo zegt hij, waarom gooi je dat in vliegtuigen? Dan heb je tegenwoordig sustainable air fuel. Dat is ook allemaal synthetisch. Want hij zegt, daar is veel duurder dan kerosine. Terwijl als je naar de belastingen kijkt op benzine bij de pomp, dan kan je, zegt hij, beter in auto's doen. Want als je daar dan de belastingen van afhaalt, van die synfuels, is het goedkoper dan een huidige liter benzine aan de pomp.
Nou, ja. Maar ja, als je alle accijns van een liter benzine haalt, is het ook goedkoper dan de benzine
dat
nu
klopt.
Aan de pomp.
Zijn idee was dus, dat is een goede manier om de synthetische brandstof, wat CO2-neutraal is, soort van te steunen. Dan doe je dat belastingvrij en dan is het aantrekkelijk genoeg om, of in elk geval belastingkortingen.
Ja, ja.
En is het aantrekkelijk genoeg om het te mengen en of erbij te doen aan de pomp.
Nou ja,
iedereen aan de synfuel.
Ja, nou ja, kijk, eindelijk iemand met een beetje verstand van zaken. Goed dat er naar ons geluisterd wordt.
Ja. Ja.
Als jullie nou allemaal naar mij luisteren, dan komt het allemaal goed. Nee, zonder dolle. Ja, ik snap het wel. Dat zou ik ook zeggen als ik maar één EV in het gamma had en die kwam helemaal nergens.
Oh, maar Mazda heeft niet zoveel EV's. Dat is ook zo. Ja.
Een beetje preken voor eigen parochie natuurlijk.
Ja. Hij was bijna boos, weet je dat? Het was niet eens zo van zakelijk. Je hebt ook eens mensen, nou, hè, we vinden dat dit en we vinden dat dat. Maar
bij de Japanse merken, die voelen zich echt een beetje genaaid. Want Japanners waren dieselmotor technisch, nou ja, niet echt voorhoede spelers.
Mm-hmm.
Subaru heeft het nog veel erger. Want die hadden destijds ook van, oké, diesel gaat het helemaal worden in Europa. Weten jullie het zeker? Ja, nee, diesel is schoon, is helemaal goed. Dus er moet een dieselmotor komen. Ja, nee, er moet echt diesel. Dat is echt de komende 10 jaar diesel, dat is echt diesel. Je moet diesel. En toen hebben ze dus speciaal die 2 liter boxer diesel ontwikkeld voor de Europese markt.
Was, trouwens.
En dat was best een geinig blok, vooral technisch. En heel erg Mazda en zo. Weet je wat, doen we helemaal niet moeilijk over. Diesel wordt de toekomst. Ja, diesel wordt de toekomst. Nou, toen was dat ding geloof ik 3 jaar. En toen was het diesel. Nou, we gaan het niet verbieden, maar wel onbetaalbaar maken.
Ja.
En zo zijn er wel wat meer Japanse merken die eigenlijk gewoon die vinden dat dishonorable. Dat is volgens mij een beetje, die hebben echt zoiets van, maar echt, we hadden toch een afspraak.
Ja.
Dit is toch niet, zo doe je toch geen zaken.
Ja.
Dus die zijn daar best wel een beetje over in hun op hun pik getrapt.
Ja.
Maar terug naar synthetische brandstof. Ja, ik denk dat het voor dat het een hele goede aanvulling is op de EV. Zeker omdat het heeft een aantal vrij grote voordelen. En die hebben we vast wel eens een keertje eerder benoemd. Maar je hoeft niet je hele wagenpark eerst te vernieuwen voordat het schoon wordt. Je kunt het bestaande wagenpark echt, nou ja, een beetje afhankelijk van hoe je het berekent, maar 80% schoner maken ongeveer.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is toch wel een stap die je zoden aan de dijk zet.
Zuiniger, CO2-technisch dan, hè? Ik bedoel, niks met schoner uitstoot natuurlijk. Van
nee, het komt er wel uit, maar je stopt het er vervolgens ook weer in. Dat is een beetje
de CO2, maar niet, dus is het schoner, maar
nee.
Het heeft maar met NOx en dat soort dingen, maar ja.
Klopt. Maar we kijken vooral naar CO2.
Ja.
Daarvan hebben we gezegd, daar gaan we op sturen. Je bent wat minder afhankelijk van bepaalde landen waar veel grondstoffen zoals nikkel en zo in de grond zitten die je voor batterijen nodig hebt.
En minder afhankelijk van landen waar olie in de grond zit.
Dat ook. Maar dat geldt voor de EV natuurlijk ook.
Nee, klopt. Maar het is en-en. Het is eigenlijk een nieuwe groep landen die je aanspreekt. Maar dan is Brazilië en zo zijn er voor mij erg...
Ja.
Maar voor degene die niet weet, misschien even uitleg, synfuel, wij noemen het even, afkorting natuurlijk voor synthetic fuel, synthetische brandstof.
Ja, dus eigenlijk in plaats van dat je het uit de grond haalt, hè, waar het als olie over miljoenen jaren gevormd is, maak je het zelf. En het nadeel daarvan is dat je hebt eigenlijk waterstof nodig als basis om die synthetische brandstof van te maken. Om die waterstof te maken heb je krankzinnig veel energie nodig.
Ja.
Dus collega Cornelis zegt altijd wel eens, stel dat je 1 windmolen nodig hebt om je 400 kilometer te laten rijden, dan heb je 7 windmolens nodig om een auto op synthetische brandstof te laten rijden. Dus er is, hè, het is in ieder geval in zijn huidige vorm een stuk minder efficiënt.
Ja.
Maar misschien wel het grootste voordeel ervan is dat het vraagt veel minder gedragswijziging van de eindgebruiker, de consument. En als er nou 1 ding is waarvan we weten dat, dat het niet meewerkt, dan is het wel de gedragswijziging van consument. Want we weten allemaal, we zouden niet of minder moeten vliegen. We zouden niet of minder vlees moeten eten. We zouden allemaal, nou ja, hè, dat.
Ja.
Maar voorlopig, die vliegvakanties op Schiphol.
Het wordt er niet minder op.
Het wordt nou niet echt dat ik denk, goh, wat is het hier uitgestorven omdat er niemand meer wil vliegen.
Er staat in uitzondering, hè, in ieder geval Nederland, maar voor mij elders. Als je nou 1 manier is om heel snel heel veel gedrag te laten veranderen. Belastingkorting.
Ja, nou ja, en dat hebben we gezien.
Ja.
Alleen,
gaat 2 kanten op.
Dat werkt inderdaad 2 kanten op. Maar daarbij, er is de afgelopen 10 jaar, zeker in ons land, bijzonder veel geld geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van de elektrische auto.
Mm-hmm.
En ik denk dat de investering niet helemaal opweegt tegen de milieubesparing die je ermee doet. Dan zie ik inderdaad meer iets in zo'n plan. Van als je die synthetische brandstof, die gewoon wel schoner is, als je die nou minder duur maakt door inderdaad in te investeren en de accijns op een liter te verlagen, dan denk ik dat je daar met minder investering meer effect bereikt.
Ja, dat denk ik ook. Ook omdat je hele bestaande wagenpark kan je natuurlijk direct CO2-technisch zuiniger maken, tussen aanhalingstekens, als je kijkt naar netto resultaat.
Ja, maar je ontlast ook je stroomnetwerk.
Ja.
En daar moeten straks allemaal nog warmtepompen op en zonnepanelen, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat het in ieder geval een hele goede aanvulling zou zijn om dat serieus op te gaan starten.
Ik vind het stroomnetwerk wel echt, daar hebben we het eerder over gehad, hè, maar dat is ook echt wel het grootste probleem in elk geval Nederland. Dat nu al die oproep van laat je auto niet meer op tussen 6 en 9 en we zitten nog maar op een paar procent.
Ja, precies.
Denk ik, jongens, en er is gewoon geen beleid voor, geen combinatie. Het is echt bizar.
Nee, maar het is ook, en ook niet een wil om te investeren. En dat is natuurlijk ook, kijk, het kan allemaal wel, en daar hebben we het vaak over gehad.
Maar ook voor mij, als ze nu zeggen, hier heb je 100 miljard, dan duurt dat nog meer dan 10 jaar voordat het netwerk. Hè? Dan zegt Lian ook van, ja, dat is niet, dan zijn we over 1 jaar klaar of zo.
Nee, maar het is in tegenstelling tot een weg, kun je niet zeggen, we zetten nu even 2 hekjes neer.
Nee.
Hij is even 1 jaartje afgesloten.
Ja.
Ik bedoel, daar zou ik als consument ook niet helemaal mee akkoord gaan. Dat ze zeggen, even 1 jaartje zonder stroom.
En het station wel, hè. Laat even, als ze toch een beetje over auto's hebben, over spoor hebben. Dat het station Amersfoort gaat dan gewoon over een paar jaar gewoon dicht en zo. Omdat ze daar, nieuwe rails nodig.
Ja.
En dan gewoon dicht. En dan, jammer dan. Weet je, dat is echt ook haren uittrekkend. Maar er moeten wel meer mensen met de trein.
Er is een hele interessante podcastserie gemaakt over de NS. Door de conculega's van BNR.
Ja.
En als je ook een beetje hoort hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. En hoe dat zo gekomen is. En dat het eigenlijk een half staatsbedrijf is. Maar dan niet voor de belasting betalen. Want het is een zelfstandig bedrijf. Maar ondertussen moet het aan alle kanten overeind. Het is, ja. Ja, dingen zijn nou eenmaal in de afgelopen 1,5 eeuw gegroeid op een bepaalde manier. Waaronder ook het stroomnetwerk.
Ja.
En dat ga je niet even in 10 jaar...
Nee, en het is ook niet echt vooruitgedacht, hè? Dat is allemaal...
Nee, maar hadden we dit 15 jaar geleden bedacht? Bedenk even, in 2010, toen kwam Tesla met de eerste serieuze EV op de markt, de Tesla Model S.
Nee, maar 5 jaar geleden misschien wel. En toen,
ja, maar zo snel gaat dat niet.
Het loopt vast in verzanding en gebrek aan beleid. Ja. Dat is ook met alles, maar het is...
En dan ondertussen van boven in Europa roepen, nee, maar in 2035 mag geen auto met een verbrandingsmotor meer verkocht worden.
Ja.
Dat ik denk, ja, maar je kan wel van boven roepen, maar als het ergens in het midden en onderin niet wil...
Ja.
Ja, dan weet je bijvoorbeeld al dat je ambitie heel erg lastig wordt.
Het gaat heel erg stokken ergens, inderdaad.
En je zit nu al bij Mercedes bijvoorbeeld, dat ze de A-klasse toch langer in het gamma gaan houden.
Ja.
Dat er toch wat autofabrikanten zijn. En ik spreek nog wel eens wat mensen achter de schermen. Dus ik mag niet direct quoten, want het is off the record. Maar ik weet wel dat er bij diverse autofabrikanten hele grote twijfels leven over onder meer de business case. Want je kunt wel alleen nog maar EV's aanbieden. Maar ja, voorlopig zien we dat in Nederland dan nog wel redelijk, maar elders in Europa, dat het gewoon niet verkocht wordt.
Ja.
En dan mag je straks een auto met een verbrandingsmotor meer verkopen. Maar EV's kunnen of willen heel veel mensen niet betalen.
Ja.
Ja. Wordt wel lastig.
Ja.
Is dan het antwoord dat je krijgt?
Nee, ja, klopt. En als de prijs hoog genoeg van benzine, kan je synthetische brandstof steeds makkelijker gaan invoeren. Het scheelt ook, want die 7 windmolens van Cornelis is natuurlijk het grootste probleem. Maar het is wel de makkelijkste manier om energie te verplaatsen, is natuurlijk
zeker
in vloeibare vorm. Dus je kan het wel in Brazilië doen of voor de energiezet. Al die zonnepanelen in de Sahara, maak daar die brandstof. Dan moet je er wat spul heen. Nee, je kan waterstof uit water maken, de koolstof. Het is allemaal uit waterstof maken met koolstof of is het vergelijkbaar met biobrandstoffen? Dat ze met suikerriet en zo aan de slag gaan.
Nee, volgens mij is het echt op basis van waterstof. Daar voeg je CO2. Maar helemaal zeker hoe dat technisch werkt, weet ik eigenlijk niet.
En meer de vraag van Zuid ook in de Sahara, wat voor grondstof heb je nodig? Of is het maar gewoon een kwestie van als je de energie hebt, kan je het maken? Want dan is het natuurlijk IJsland,
volgens mij wel.
Dan is het een kwestie van, doe vooral IJsland voor de aardwarmte en de Sahara voor de zonnewarmte. En het vervoer, nou, olietanker zat, hè, zeg maar, daar komen we uit. Dus ja, dan heb je iets minder logistieke problemen. Ja, ik ben benieuwd wanneer wat in Europa doet. Ja, weet je, ik al na 10 jaar terug, ik ben een beetje na mijn stage bij Autoweek 2005, 2006, toen begon het in Nederland allemaal een beetje te leven. Ja, moet elektrisch gaan rijden. En ik was ook nog bij congres, want toen werkte ik voor zo'n business magazine voor de automotive. En al die mensen, ja, we moeten allemaal elektrische auto's rijden. En als ze maar willen, komt het goed. En dan kreeg ik het woord, zeg ik, ja, maar wie gaat ze maken dan? Ja, als we met z'n allen dat willen, dan...
Ja, maar dat klopt wel, maar kennelijk als we ervoor moeten gaan betalen, willen ineens heel veel mensen het niet.
Nee, maar wie moet het maken? Alsof dan de overheid moest dan maar Netcar overnemen en dan gaan we het zelf doen. Weet je wel, dat soort redeneren. Ik denk, ja, het is allemaal heel schattig bedacht. Maar het is net alsof ik met mijn peuter thuis onderhandel over de realiteit van dingen, weet je wel. Van, ik wil nu dit. Ja, we hebben het niet. Ja, maar ik wil het toch. Ja, ik heb zelfs alle begrippen voor, maar it's not gonna happen. En het is geen onwil, maar we hebben het niet. Ja, maar ik wil het nu. Nou, dat is een beetje hoe het zeker met het linkersmaldeel met elektrische auto's ook gaat. Van, het is jongens, hou de keer op. En dan de beschuldiging over de branche die alleen onzuinige auto's maakt. En noemde ik de Lupo 3 liter die er al jaren was. Maar wel €30.000 kostte toen al, want die techniek is duur. Die wil niemand hebben. Ja, maar het moet wel. Ja.
Je moet het willen.
Ja, en dat is ja, weet je, een hele vermoeiende manier van discussie voeren. En het is allemaal schattig bedacht. En die mensen die bedoelen het allemaal niet zo kwaad. Maar ze liggen wel op een leedzorg.
Nou ja, het is, kijk, niemand is voor minder luchtkwaliteit.
Nee.
Toch? En niemand is voor een slecht milieu. En niemand is voor uitstervende bijen en minder biodiversiteit, et cetera, et cetera.
En de autobranche is ook niet, zeggen, de meeste groene sector ter wereld die het alleen maar goed voor heeft met de mensheid. Hè?
Nou, nee, helemaal niet. En als je nu hoort dat Shell zijn milieudoelstelling aangepast heeft van 20% CO2-reductie naar tussen de 15 en 20%, dan denk ik ook, ja.
Dus 15,01, ja.
Ja, nog even wat anders. Kijk, weet je, waarom zou je je doel aanpassen? Je kan altijd nog zeggen, ja, nou ja, we hebben het geprobeerd, doel niet gehaald. Ja. Maar weet je, er gaat ook wel een bepaalde hardnekkigheid vanuit van als er maar geld verdiend kan worden.
Ja, dat is natuurlijk de aandeelhouderswaarde is het enige wat telt. En alle overheden moeten voor dat soort bedrijven grenzen stellen. Want als je uit jezelf wel gebeurt, er nooit wat.
Maar het is ook heel goed dat Europa een doel heeft. Alleen als je nu al weet, wanneer hebben ze dat bekendgemaakt? Ik denk 2 jaar geleden nu. Mm-hmm. Dat zeiden per 2035 gaat de verbrandingsmotor bij de nieuwe verkoper eruit. Als je dan al weet dat technisch gezien eigenlijk niet haalbaar is. Mm-hmm. En zeker niet zonder dat je hele economie te gronden richt.
Ja.
Ja, dan kan ik ook zeggen van ja, over een jaar ben ik miljonair. Ja, hoe dan? Ja, over een jaar ben ik miljonair.
Ja, als we maar willen, dan komt het goed.
Ja, precies.
Je moet het willen, hè, dat soort lulkoek. Ja. Nee, ja, ik ben nu het eindigen. Deze mandaat was niet zo hypocriet dat Mazda met zijn EV's wel erg weinig gas heeft gegeven, zeg maar. Het is tegen het gênante aan, die MX-30.
Leuke hoortspeiling.
En we zitten niet voor niets. Maar, in het algemeen heeft natuurlijk een punt, maar het Dieselgate heeft natuurlijk het beetje goodwill wat er her en der nog was bij een hoop mensen compleet verspild bij alle overheden, zowel op nationaal als Europees niveau. Dat heeft de branche eigenlijk zelf te danken.
Tuurlijk.
Volkswagen kreeg de klappen, maar her en der waren het toch van tot met Suzuki en met ik wat van merken toe, toch ook wel stiekem wel wat software dat men dacht, is dat ook op het randje. En daarnaast alles van Synfuel nog zuiniger maken, Euro 7, gewoon de deur uit. Nee, we gaan elektrisch, ja. En waterstof mag ook nog wel als je zou willen. Ik ben benieuwd.
En anders ik wel.
Wanneer het systeem hier gaat crashen en een keer dat de lichten gaan knipperen, zoals in Zuid-Afrika, dat je af en toe een minuut ineens geen stroom hebt, want het houdt een keer op. Maar, dus dat. Wat ik trouwens niet wist, is dat, wat ik zei, wat duurde met die diesel? Want in Duitsland was dan van de CX-60, waar dus een hele mooie 6-in-1 diesel ligt, 50% van de CX-60's daar wordt verkocht als diesel. Maar hij zei ook in Japan dat het ook echt nog een groeimarkt is. Dat het echt best wel goed verkoopt daar.
Okay.
Dat vond ik wel interessant. Wist ik eigenlijk niet dat diesel daar inmiddels best wel leeft.
Ja, het stroomnetwerk in Japan is natuurlijk ook wel vrij gevoelig. Omdat het een seismisch nogal actief land is. Dus veel stroom moet over de grond.
Ja.
En boven de grond zeg maar kabels voor een fastnetstation laten lopen.
Ja.
Nou, je voelt wel dat niet echt per se het beste idee is.
Dus daartegen is accu's en auto als opslagmethode, dat is dan weer heel handig juist.
Ja, nou ja, zeker omdat de kans dat daar een keertje een aardbeving in je regio is en dat je dus een paar dagen van het stroomnetwerk afgesloten bent, is daar gewoon reëel. En als je dan een accu hebt van, weet ik veel, 40 kilowattuur, nou, daar hou je het wel, als je zuinig aan doet, een weekje mee vol.
Ja,
ja dat snap ik wel.
Plug-in over nog handiger natuurlijk. De Outlander die ging er echt prat op, van hij was onzuinig. Maar met een aardbeving, er is wel nog tankstation waar je heen kan, laat je hem vol, dan heb je eigen generator.
Heb je generator, ja. Nou ja, valt het voor te zeggen.
Ja.
Heel vernuchtig.
Nou, tot zover de Synfuels. Dan gaan we het hebben over EV's. Want jij reed een belangrijke EV, namelijk de nieuwe Renault Scenic. Auto van het jaar. En jij hebt hem gereden en hij komt heel ver.
We reden hem in de omgeving van Malaga en je moet filmen. Dus hoe ver die precies gaat komen, durf ik nog niet mijn hand voor het vuur te steken. Maar
wat claimen ze, WLTP?
6,25.
Nou, dat is best
dus
fors.
Ik denk dat je daar, als je normaal doet, 500 zeker uit moet kunnen halen. Ook in de winter met een beetje je stoelverwarming aan, et cetera, et cetera. Ja. Praktisch interieur. Je hebt hem met wat uitrusting voor iets minder dan €50.000. Je kunt normaal op de achterbank zitten. Wel een beetje dat op een te kleine pot met je opgetrokken knieën. Maar goed, dat is niet uniek voor de Scenic. Interieur lekker ergonomisch. Er zit wel Google software in met AI. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Mm-hmm. Om de doodsimpele reden dat een auto wat mij betreft een vervoermiddel is. En niet een per se een zelflerend digitaal ecosysteem.
Nee, oké, maar ze zijn een marktgorter visie, zeg maar. Ik bedoel, ze gaan mee met de rest.
Ja, maar goed, dat betekent niet per se dat allemaal maar positief is.
Ja.
Ze gaan ook in sommige dingen niet mee in de rest. Namelijk dat ze hebben een knop gemaakt met een speciaal submenu waar alle veiligheidssystemen uitgezet kunnen worden. A la wat de Jeep Avenger ook heeft bijvoorbeeld. En toevallig stond ik te praten met de software engineer voor de veiligheidssystemen. Ik zeg, joh, die knop, dat zie je nu steeds vaker. Varianten erop, BMW doet het. Je kunt die snelheidswaarschuwing uitzetten door de setknop van de cruise control ingedrukt te houden. Maar dat soort slimmigheidjes krijg je nu in bijna elke nieuwe auto. Dat doen jullie natuurlijk niet als niemand daar ooit gebruik van maakt. Het was wel een beetje het omvloerste antwoord. Ja, we willen wel iedereen graag de snelheids- of de assistentiesystemen kunnen laten beleven. Op de manier en de mate waarin zij daar prijs op stellen. Wat eigenlijk een manier is, iedereen zet die shit uit.
Ja.
Dus, maar verder, goed ding. Onderstel tikkeltje aan de stevige kant.
Hoe is hij naast de Megane?
De Megane rijdt wat lekkerder. Okay. Die is wat comfortabeler. Je merkt wel dat omdat er gewoon best wel een hele forse accu, 87 kilowattuur, netto.
Ja. Dat is al veel voor dat segment.
Dat is voor dat segment echt heel fors.
Ja, alleen een beetje visser, heet het ding, ocean niveau. Ja.
En desalniettemin weegt hij iets van 1800 kilo, dus dat valt nog wel mee.
Mm-hmm.
Maar je merkt gewoon wel dat onderstel moet vrij stevig zijn en ook wel hard werken.
Ja.
En dan hebben ze er grappig genoeg een hele directe besturing in. Dus je gaat een beetje van de middenstand af en dan wil die auto meteen de bocht om.
Ja.
En dat wekt zeg maar de suggestie dat het een dynamisch ding is. Maar als je dan wat harder gaat rijden, dan is het dat helemaal niet.
Nee.
Dus het onderstel ben ik niet helemaal van overtuigd. Maar verder...
Er zijn wel dingen die ik ook zo over de vorige Scenic had kunnen zeggen. De onderstel technisch zeg maar. Dat was ook niet, hè, met die grote wielen toen ik kwam. Dat je het is helemaal mooi uit. Maar dan ging je rijden, dacht je...
Ja. Ja. Nee. Ja. En snel laden is een beetje een dingetje.
Ja, want?
150 kilowatt. Is niet heel grensverleggend.
Nee, maar ik zie nog wel slechter eigenlijk. Als ik kijk naar een Enyaq of een Nissan Ariya en zo, dat is allemaal minder dan dat eigenlijk. En toen de Audi e-tron kwam, was het de hoogste op de markt, hè? 150 kilowatt. Ja, dus ik vind het voor dat segment, vind ik het is niet grensverleggend. Maar toen jij zei, snel laden is wel een puntje, toen dacht ik, ga nu horen 110 of zo. Het valt me nog mee.
Nee, oké, maar goed, 150, dat is wel de moeite grote accu nemen. Als je de kleine accu neemt, kom je 430 kilometer WLTP mee. Dan is 130 kilowatt.
Ja.
En dan heb je ook maar 170 pk.
Ja.
En op basis van... Zeg maar
bijvoorbeeld in dat segment, een Kia e-Niro doet het langzamer. Hè? Ik bedoel, Kia de EV6 is wel goed, maar het is...
Fair enough.
Ja, dus...
Nou, ik denk alles bij elkaar, het is een goed ding. En ik denk dat die wel gaat scoren.
Ja, de minste, als er niet veel MRB op komt. Want verrassend genoeg haakt een groot deel van Nederlanders af... als het gaat om elektrisch rijden, als er volledig 100% MRB op gaat komen. Nou, wie had dat nou gedacht?
Nou, dat meen je niet. Nee. Als het geld gaat kosten, willen mensen niet meer elektrisch rijden.
Ja.
Maar het is zo fijn.
Ja. Sterker nog, in dit geval als het ook meer geld gaat kosten. Want MRB is op basis van gewicht. En elektrische auto's zijn de petit de peu zwaar.
Nou.
Ja.
Je meent het niet. Nou, ik ben er helemaal stil van.
Ja.
Misschien moeten we iets doen met synthetische brandstoffen.
Nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk wat komt. Kijk, de enige reden dat, want voor wie het niet weet, is elektrische auto's zijn nu MRB-vrij. Vanaf 2025 ga je 25% betalen van wat het normale tarief zou zijn.
Wat in de volksmond de wegenbelasting heet, hè?
MRB. Ja. Motorrijtuigenbelasting. Dat ik ieder kwartaal aftikken en een deel aan de provincie. Maar voor 2026 zijn er nog geen regels. Wat in praktijk zou betekenen. Gewoon wat iedereen betaalt op basis van gewicht. Nou is de overheid wel goed, maar niet gek. En je betaalt niet ook andere MRB voor diesel dan voor benzine en zo. Dus zodra er een nieuw kabinet is, komen er regels. En ik zou er wel een wetje op durven leggen. Er komt daar een aanpassing voor. Ze gaan het hoe dan ook niet gelijk trekken van je betaalt op gewicht. Dus... of er komt bijvoorbeeld nog 50% korting. Of als ze iets van stimulatie willen doen. En willen ze geen stimulatie doen, dan zullen ze gewoon hoe dan ook een kilocorrectie uitvoeren. Van oké, hoeveel meer weegt de gemiddelde elektrische auto dan zijn benzine equivalent. En dan halen we bijvoorbeeld, 300 kilo af. En dan wordt dat de basis van weer. Zo zullen ze het gaan doen.
Ik vind dat je nu wel een opmerkelijk vertrouwen in de overheid tentoonspreidt. Want dit klinkt wel goed uitgedacht.
Ja, maar omdat over het algemeen... is er weinig realiteitsbesef, maar het zijn geen sukkels daar, laat ik zo zeggen. En de MRB is niet bedacht van, we willen dat een auto van een bepaald gewicht, hoe dan ook een bepaald bedrag betaalt, maar ze draaien het om. Dus we willen dat een gemiddelde auto dit bedrag betaalt, MRB. Oké, dan verdelen we het over de gewichtsschaal wat de huidige auto weegt, en dan kom je ongeveer ergens op uit. Dezelfde reden dat toen de WLTP kwam, is natuurlijk de BPM op basis van CO2 aangepast naar de nieuwe regels. En links die schreeuwen doen, nee, is niet eerlijk, want de WLTP laat zien wat de auto echt verbruikt. Dus moet er meer belasting op. Terwijl, zo werkt de belasting niet. Dat is natuurlijk ook gewoon uitgesmeerd over wat er gemiddeld wordt uitgestoten, als je snap ik bedoel. Dus als je die lineaal verschuift, dan beweegt dat prijsbeleid mee. Nou, dat doen ze met MRB door de jaren heen ook.
Maar is dat op basis van we willen dat een gemiddelde auto zoveel betaalt?
Ja.
Of is dat op basis van we willen ongeveer dat de MRB in Nederland x miljard of miljoen opbrengt?
Dat is de facto hetzelfde natuurlijk, want je weet hoeveel auto's er zijn en et cetera. Dus het is een gemiddelde van die twee. Van ze willen bepaald ophalen of een gemiddelde auto. We willen dit bedrag ongeveer ophalen. Er zijn zoveel auto's op de markt. Dan moet een gemiddelde auto dit uitstoten. Dan spreid je dat weer uit op basis van gewicht dat het soort van eerlijk is.
Ja, oké. Okay.
En dat gaan ze. En elektrische auto's die zijn gemiddeld veel zwaarder. Kijk, uiteindelijk als iedereen elektrisch rijden, gaan we niet op vooruit. Zo is het over het ook weer. Je moet niet denken dat we het eigenlijk net al onderstrepen op vooruit gaan. Maar
wij als
Nederlandse automobilist.
Ja, oké. Okay, ja.
Nee, het zal altijd. Het wordt er nooit gunstig op termijn. Dat kan ook niet, want het geld moet ergens vandaan komen. Je kan niet de laatste benzineauto een eentje alle MRB op laten brengen. Maar ze zien ook wel als die auto's veel zwaarder zijn door die nieuwe techniek. Nou ja, dan compenseren we dat gewoon. Dat hebben ze met hybrides ook gedaan. Voor mij is het voor plug-ins. Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar net wel, net niet het jaar, is er ook nog een kilo correctie.
Ja, volgens mij
voor
zit die nu op 75%.
Zoiets, en dat is dezelfde reden. Voor die extra techniek hoef je niet te betalen. Maar
volgens mij is het niet een kilo correctie.
Nee,
okay. Volgens mij is het gewoon, je betaalt zeg maar wat je voor je schaal betaalt, keer 0,75.
Ja, nu, en dat ook makkelijker is dan een kilo correctie, omdat weer van per plug-in zijn natuurlijk de verschillen heel hoog. Dus ze zullen bij elektrische auto's of dat doen, of met een kilo correctie komen. En enige dat niet gedaan is dat gewoon dat we geen kabinet hebben. En dat het gewoon heel lang een vleugellang kabinet was. En verkiezingen duren lang en dat soort dingen.
Tegelijkertijd de partijen die nu gaan formeren, dat zijn nou niet per se direct partijen waarbij de CO2-uitstoot van auto's en het beleid daarop en het stimuleren van de elektrische auto heel hoog in het vaandel staan.
Dat klopt.
Heeft dat nog invloed?
Ja, nee. Zover ja, dat het stimuleren ervan, dat zal laag prioriteit hebben. Maar het feit dat ze niet willen dat mensen steeds veel meer gaan betalen, heeft hoge prioriteit. Hetzelfde zag je een beetje met de zonnepanelen en de saldering. Van de partijen die onder meer nu vinden, die hebben helemaal niks mee. Maar er werd wel gezegd, ja, maar we kunnen niet maken als we eerst beloven salderen en zonnepanelen goedkoop, bla, bla, bla. Dat je ineens zegt, we stoppen ermee, iedereen gaat meer betalen.
Okay.
Want het algemene beeld van de lasten moeten wel omlaag, speelt wel bij deze partijen. En dat is meest voor de MRB. Ja, ik verwacht niet dat er nog.
Tegelijkertijd zegt het onder meer het CPB. Zeggen wel, we moeten toch een beetje gaan uitkijken met de overheidsuitgaven. Begrotingstekort niet te veel laten oplopen. Geld is duur aan het worden.
Nou, dat wordt sowieso het grootste punt van deze. Dan gaan we even een beetje de politieke vibe in met de podcast algemeen van deze onderhandelingen. Hè. We wezen nu van nou, partijen willen met z'n allen verder. De twee hardste eisen zijn van de ene kant staatsfinanciën op orde. Even los van het grondwettelijke spul. Dat staat een beetje heel ver af van deze podcast onderwerp. Maar is dat er twee partijen zijn die na de interview zeggen van willen hoe dan ook dat mensen meer geld in de portemonnee hebben. Mm. Dat het minder erg is bij de kassa bij de supermarkt. En de andere twee partijen die vinden moeten er hoe dan ook uitkomen. Maar in elk geval moet de overheidsfinanciën op orde zijn. Er moet geld ergens vandaan komen. En ik denk dat je niet alles bij ontwikkelingssamenwerking weg kan halen. Dus ik ben benieuwd waar ze dat gaan vinden.
En vandaar dat ik ook, ik vind het boude stelling om te zeggen van nou, ze zijn, daar gaan ze wel een kilo correctie op toepassen.
Een kilo correctie of een procentuele correctie. Kijk, hoe dan ook zal het duurder worden dan het nu is.
Ja, dat is niks.
En ik vermoed ook dat het duurder wordt dan in 2025 dan dat kwart tarief. Mijn vraag is wel dat het omhoog zal gaan. Hoogst dat zeggen, we doen nog een jaar dat kwart tarief. Dat er een soort overgangs is. En dan wordt het 27 waarin we meer gaan betalen. Maar ik denk niet dat het gewoon 100% wordt op basis van wat gewicht wat nu is. Nee, die voorspelling durf ik wel aan.
Oké, okay. Is er ook, want je haalt een onderzoek aan. Of een nieuwsbericht. Is er ook bekend wat er zou gebeuren? Bij welk punt, zeg maar, EV-rijders gaan overstappen?
Dat hadden vraagstellers geen zin in, want dat maakt slecht nieuws. Ze willen gewoon, okay. Mensen zijn boos en dat is het bericht. Mensen boos, dat is de kop. Ze werken, dat is het onderzoek altijd, hè? Ik bedoel,
Weet je, uiteindelijk, als je onderzoek doet, zo werkt het natuurlijk ook een beetje, dan wil je wel dat het A, gelezen wordt en B, dat je ervoor betaald krijgt.
Ja.
En je krijgt er alleen maar voor betaald als het bepaalde, hè?
Maar ze ook een vraagstelling op met kilometerheffing en zo. Weet je, als je blijf helemaal hangen in mijn gedachten, zoals je hoort. Dus over je auto, yes, minister. Of je nou voor of tegen kilometerheffing bent, is maar net. Wil je tegen kilometerheffing? Want wilt u meer gaan betalen om auto te rijden? 89%. Oké, en nou moeten mensen voor de kilometerheffing zijn. Vindt u het eerlijk dat mensen die minder rijden ook minder gaan betalen? Ja, mensen zijn voor kilometerheffing. Hup, en je bent zo klaar. Het is maar net welke vraag je stelt. Dat is echt easy peasy en dat geldt ook voor dit onderzoek. En het is logisch als je zegt, als je 100% wegenbelasting moet gaan betalen. Oh, by the way, dat kost dit voor uw Model 3 of dingen. Zeggen mensen, ja, nee, dan ga ik terug naar mijn oude Hyundai i20 met een 1.2'tje. Ja, bedankt, dat snap ik.
Maar ja, dat kan niet, want die mag niet meer verkocht worden straks.
Ja, maar zijn we een aantal met 10 jaar verder.
Ja, oké. Okay. Ja, maar het gaat hard. Het gaat snel.
Maar zijn die mensen die ondervraagd worden, die denken niet verder vooruit dan 2 maanden okay. meestal. Dus we gaan zien. Hey, gaan we over naar een ander zuinig ecologisch merk. Porsche, waar we het nooit over hebben. Die heeft de afgelopen weken sinds de vorige podcast wat leuke dingen bekendgemaakt. En bloemen voor onszelf, want we hadden de naam goed gegokt van de nieuwe Uber Taycan.
Nou.
Hij gaat Taycan Turbo GT heten.
Je verwacht het niet.
Ja, meer dan 1100 pk. In elk geval iets van 2 seconden lang, geloof ik. En daarna wordt het iets minder, namelijk iets van 1000 pk.
Ja, het was een beetje verwarrend bericht. Want dat ding heeft geloof ik een kleine 800 pk, 782 zeg ik even uit mijn hoofd.
Structureel, ja.
Ja, maar dan kun je launch control gebruiken. Mm-hmm. En dan wordt het 9 zoveel, geloof ik. En dan kun je nog op een knop drukken. En dan is het met overboost 1034.
Ja.
Of 1134, zoiets.
Ja.
Dus.
Dat is wel veel.
Nou ja, 782 is ook al niet heel weinig.
Ja. Nee, maar zo ongeveer, want die vorige Turbo S al had. Dat was voor de facelift.
Ja.
Ik ben benieuwd. Het viel me wel op dat hij doet een 0 naar 100 in 2,2 tellen. Ik zal niet zeggen dat het langzaam is. Maar de Lucid Air Sapphire doet het sneller met 1,9.
Ja. Ja.
Nou ja, ik had toch gedacht dat ze in elk geval toch echt wel even een statement wilden maken. Wat ze toen ook met de Taycan hebben gedaan.
Ja.
Maar als die Sapphire wel... Hij is inmiddels te koop. Hij wordt niet echt uitgeleverd. Dus je kan dus zeggen, het is niet echt een reëel productiemodel. Want ook bij Zeker zaten ze over op te scheppen hoe snel die Zeker... moet ik even nadenken hoe dat ding nou heet. De Zeker 001. En daar is weer zo'n Ubersportversie van.
Ja.
En dat was dan de snelste auto die er was. Met ook 2,1 of 2,2. En toen zei ik, Lucid Air Sapphire. Ja, maar die worden dan nauwelijks uitgeleverd. Dus dat telt dan niet.
Ja.
Dus nou ja.
Nou, het is bij Porsche is het natuurlijk wel zo dat als zij zeggen hij doet het in 2,2 seconden, dan doet hij het ook in 2,2 seconden.
Zeker, zelfs kans dat hij het in 2,18 doet, Porsche
Precies.
kennende. Ja.
Dat is bij Porsche is de 0 naar 100 opgave de bovengrens meestal, in plaats van de meest gunstige omstandigheden. En hij zal het ook meerdere keren achter elkaar doen. Terwijl, ja, Lucid weten we dat nog niet van. Kijk, bij Porsche hebben we inmiddels zoveel ervaring met auto's testen tegen een stopwatch.
Mm-hmm.
Of eigenlijk een GPS-tracker. Dat we weten, nou, een Porsche die het langzamer doet dan de fabrieksopgave, dat zou echt een uitzondering zijn. Dan staat hij op winterbanden en
dat heb ik nog nooit mee
op ijs en dat soort grappenmakerij.
En je kan het 4 keer doen en die launch control zo goed 4 keer dezelfde tijd met 100ste verschil. Het werkt altijd, hè? Het is
Precies.
zo goed, man.
Dus
zijn we hier enthousiast over Porsche?
We zijn enthousiast over Porsche, maar dat is vaak omdat de producten die we testen vaak ook wel gewoon echt heel goed zijn.
Ja.
Niet allemaal. 718 viercilinder.
Nou, dat is vraag weer aan denken. Ik zal echt langskomen. Laat me eens zeggen, ik vind dat geen slechte auto.
Nee, maar ik vind het wel een matige Porsche. Maar tijd is geweest.
Als, ja.
ik ben heel benieuwd. Ik ga ermee rijden.
Ja, leuk.
Zie je binnenkort ook al.
Waar ga je dat doen? Ergens op een dragstrip niveau polderbaan?
Nou, Circuit de Monte Blanco. Dat heeft best een aardig recht stuk.
Daar was je met Ferrari 296.
296 GTB was daar ook inderdaad. Dus... en wat vooral heel grappig moet gaan zijn, ook de Taycan krijgt dat Active Ride systeem. En collega Stefan Vermeulen heeft onlangs de introductie van de Porsche Panamera gedaan.
Ja.
Die heeft dat ook. En die zei, het voelt heel onnatuurlijk in eerste instantie, maar hoe harder je gaat, hoe meer het eigenlijk naar de achtergrond verdwijnt. Terwijl dan juist het anti-duiken en een beetje tegenhangen in de bochten, zodat je zo optimaal mogelijk het rubber op het asfalt houdt. Dan gaat het juist het hardste werken. Maar dan merk je er dus het minst van.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Overigens, die 2,2 seconden... dat is alleen als je het wijzigpakket neemt. Dat maakt de auto 70 kilo lichter dan de versie zonder. En die is weer 75 kilo lichter dan de Turbo S.
Ja.
En die 75 kilo zit hem voornamelijk in carbon fiber en zo. Maar de winst van die 70 kilo van het wijzigpakket komt omdat de achterbank er daaruit gesloopt wordt.
Ja, lachen.
Dus dan heb je een 4-deurs EV zonder achterbank.
Ja.
En ik denk dat die daarmee uniek is, want de enige andere 4-deurs auto zonder achterbank die ik kan bedenken is de Alfa Romeo Giulia GTA M.
Ja.
Maar goed, die had gewoon een V6.
Het was wel heel bijzonder. Wel een fijne V6. Gewoon een V6, maar as far as V6
in de maar in de zin van een EV met 4 deuren, maar geen achterbank.
Ja.
Ik denk dat die daarmee uniek is.
Nou ja, sowieso. Wat je zegt, een auto met 4 deuren, geen achterbank. Die zo verkocht wordt op kenteken. Hè? Ze hebben niet over mensen. Ja, nee, ik heb een cup-auto en zo.
Ja, nee, oké. Okay.
Ik ben benieuwd of wij er één over het hoofd zien. Want ik kon ook alleen die Alfa bedenken. Maar noem het even in de comments of zo. Als
leuke
wij het vergeten.
Quizvraag. Ja. Zijn er auto's die af fabriek op kenteken worden gezet. Met meer dan 2 portieren.
Ja.
Maar zonder achterbank.
Ja. Ben benieuwd. Leuk.
Want nee, wat je zegt, elke E36 die er nog rijdt, daar is de achterbank denk ik wel zo'n beetje van uitgeslopen. Want dat
ja,
zijn
allemaal, maar dat telt niet. Dat is gewoon dat affabriek, dat is wel grappig. Ja, die zullen natuurlijk omdat er geen coupé van is. Want BMW heeft al die GTS-modellen van maar van de M4 en vroeger de M3 coupé.
Nou, maar goed, van de 911 heb je natuurlijk ook GT3-varianten met zonder
met achterbank. Achterbank.
En zonder met Roycoy. Nee, met Roycoy.
Met Roycoy, ja.
Roycoy.
Roycoy. Ja, nee, ja, weet je, de Taycan was natuurlijk van moment 1 zo ontzettend tegenovergestelde van teleurstelling. Van het sportje wel gelukt om van een EV echt iets gaafs te maken, vind ik. Ik weet dat het met jou met een Turbo S Taycan ging met 911 Turbo S erbij. En het zat zo dicht soort van bij elkaar nog. Het, van tuurlijk mis je de beleving van die brandstofmotor van het schakelen. Maar het was niet dat je denkt van wat een onding ineens die Taycan.
Nee hoor, nee, helemaal niet. Het enige waar ik wel heel benieuwd naar ben, en dat is wel een persoonlijke Marco Gorter opvatting. Ik heb een vrij gevoelig evenwichtsorgaan. Ik word makkelijk waagziek. Niet als ik zelf rij, maar wel als ik ernaast zit.
Ja.
En helemaal als ik achterin zit. Maar met EV's, die Taycan Turbo S in de Eifel was daar een mooi voorbeeld van. Daar reed ik mezelf ook echt in een half uurtje helemaal waagziek mee. Ja. Gewoon door het gewicht.
Ja.
En dat kennelijk kan mijn evenwichtsorgaan daar slecht mee overweg. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja.
Volgens mij wordt dit ook voor mij de eerste keer dat ik een circuitintroductie doe van een elektrische auto.
Ik heb de I-Pace gedaan op Portugal.
Portimao,
ja.
Dat vind ik trouwens een hele dappere keuze voor een auto die amper 200 kilometer komt, als je een beetje doorrijdt.
Nou, we mochten even een verkenningsrondje met een, voor de mensen, ik was er al geweest, dat me niet kende, met een F-Type. En even denken, wat gewoon de V6 en een 4-cilinder volgens mij. Maar die I-Pace reed wel beter.
Oh, dat geloof ik.
Geloof die F-Type.
Ja, ik wou het, ja,
maar
dat,
hij blijft heel erg goed overeind op de baan.
Ja, dat geloof ik wel. Qua onderstel, dat zal het probleem niet zijn geweest. Maar het is meer, ik denk dat je elke twee rondjes een snelle aan moest. Dus
verder vind ik ook de Mini Cooper SE, de nieuwe. De gecamoufleerd heb ik ook een circuitje gereden.
Ah, ja.
Ja. Ik denk dat het is. Taycan was niet op het circuit. Nee, dat het enige wat ik op dit moment even kan bedenken.
Ik ga ook de gewone Taycan doen, maar ik stiekem ook wel benieuwd naar. Maar dan eigenlijk vooral de Taycan 2 met de performance accu. Want dan heb je dus bijna 700 kilometer actieradius.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd hoe die nu is.
Ja.
Het is wel knap dat ze een auto die toch al vrij oud is, zo grondig hebben geüpdate dat die qua specificaties gewoon echt weer helemaal in de voorhoede zit.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt een leuke introductie.
Ik wacht ook veel. Ja, want in basis van het oude platform, zoals nu met de Porsche Macan met een hele nieuwe
architectuur. Ja, hij is nog niet op de PP1 komen.
Nee, dat zou raar zijn, hè. Na auto wat het Jaguar heeft gedaan met de, weet je dat ding? Die als je kleine, als je god met name. Ik heb geslapen iets met zieke kinderen zo.
Ja.
De IP's inderdaad, die is bij de feesten een heel ander platform gegaan. Dat zie je ook niet vaak.
Nee, maar het komt wel voor. De Kia Sorento heeft dat ook een keer gedaan. Oh, ja. Dan kon je aan de buitenkant bijna niet zien dat die facelift had gehad. Maar het hele platform was veranderd zo'n beetje.
Ja, als je dan een keer rijdt en je hebt even gemist. Dan denk je echt van, heb ik de vorige keer nou zo slecht onthouden? Dat is grappig is dat. Nee, ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hoge verwachtingen van die Taycan ook wel in deze vorm. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gebakken hebben. Leuk om terug te komen als jij... Wanneer ga je? Is dat ver?
Over 2 weken, maar het embargo ligt later.
Ja, ja.
Dus over, ik denk niet dat we bij de volgende podcast al op terug kunnen komen.
Kunnen we wel even kort naar noemen en dan dat mensen vooral zich moeten abonneren voor de volgende naam. Hey, gaan we even verder kijken. Ik wil even wat hebben over enquêteuitslagen, want wij hebben vaak een enquête naar de podcast en daar stemmen mensen braaf op.
Gaan we niet hebben over die hybride 911?
Ja. Neem het de volgende keer. We hebben nu zoveel tijd kan gedaan.
Okay.
Of zoveel teleurstelling, die hele rant of zo. Nee, doen we volgende keer. Doen we volgende keer. Even wat enquêteuitslagen. We hadden gevraagd, we hadden net over Sinfuels en diesel en zo. Missen we nieuwe dieselauto's die in Nederland zo'n beetje zijn verdwenen van alle prijslijsten? 70% missen, maar 30% niet.
Okay.
En dat vind ik toch een hoog getal, want ik mis ze wel eigenlijk. Ik vond het,
als je ziet wat het marktaandeel van diesel altijd was in Nederland, dan vind ik 30%, of eigenlijk, ik benadruk het andersom, 70% die zegt, ja, ik mis het. Nou, het aandeel diesel was nooit 70% in Nederland. Ook niet toen je ze zo'n beetje gratis kon rijden.
Misschien wel bij onze podcastluisteraars.
Ja, wellicht.
Dat zou kunnen.
Ik denk dat het ook wel een beetje het saap-effect is.
Ja.
Nu het er niet meer is, is iedereen ineens een liefhebber.
Jawel, nou, dat kan. Maar het enige verschil is dat ik vond diesels toen ze nog waren ook echt fijn en saaps niet.
Nee, oké. Okay. Ja, dat is lekker eerlijk.
Ja. Nee, die laat mij. Kijk, jij en ik rijden op introducties en wel diesels. Want dan kom je bij... Nou, er staan allerlei auto's voor gewoon de Europese pers. Ja, en dan gaat Nederland de diesels niet leveren. Maar ja, ze staan er toch. En als je wil, kun je het blokje om. En soms moet je wel, omdat het zo verdeeld wordt. Ja, en dan rijd ik bijvoorbeeld gecamoufleerd al de nieuwe Skoda Superb met diesel. Of nog beter, de Skoda Kodiaq met diesel 4x4. Ja, dat is de echte versie die je moet hebben. Komt in Nederland? Nee.
Nee.
Ja, dat is jammer.
Nee, het is helemaal. Ik bij de Passat kreeg ik de kans niet, want ik moest de plug-in hybride doen. En de gewone TSI en de Tiguan was ook nog.
Ja.
Ook als TSI en plug-in hybride. Maar er stonden diesels. Dus ik vroeg nog, misschien... Nee, dat was niet voor ons markt bestemd. Maar als je met zo'n 1.5 TSI rijdt, dat je denkt van, ja, het vermogen is wat aan de beperkte kant.
In een golfje vind ik het prima, maar als het groter wordt, ja.
Vooral omdat, je moet het ook nog zien, wij rijden hem dan met z'n tweeën en een beetje bagage.
Ja.
Maar theoretisch kun je natuurlijk met 5 personen en echt de halve IKEA in zo'n ding.
Ja.
En dan denk ik dat 150 pk, maar dan denk ik, ja, maar stel nou dat hij wel gewoon 100 Nm meer had.
Ja.
Hè, 2.0 TDI, nou, dan is het helemaal prima. Ja. Maar goed. Dat is waar, eenmaal.
Ja, ook actieradische zo, hè, lekker doorkarren op vakantie en zo.
Oh, heerlijk.
En dan hebben we ineens over de fijne 6-cylinder diesels.
En ik kan je nu al voorspellen dat er EV-rijders zijn die gaan commenten. Ja, maar als ik dat invoer in mijn navigatie, worden de laadstops en je moet toch voor koffie en et cetera, et cetera. Dat klopt, maar er is een groep mensen, en ik behoor tot die groep mensen, die het echt geen enkel probleem vinden om in één keer 1000 kilometer te rijden. Echt niet. Niets is me liever dan dat.
Ja.
En dan is het hebben van 1000 kilometer actieradius gewoon heel fijn.
Ja.
En daarvoor zul je toch over het algemeen echt naar een diesel moeten. Want er zijn weinig benzineauto's waar je dat mee
Ik zou ook bij alle even los van de EV-discussie, bij alle niet-sportieve modellen die ik graag zou willen rijden, als ik veel geld had, dus over 5-serie Tourings of de Audi Q8 en zo, Range Rover Sport, ja, altijd de diesels eigenlijk.
Ja?
Ja, ik heb maar weinig modellen. Ik denk, doe mij nou uit benzine als ik dat van dagelijks ga rijden.
Ik heb een zwak voor V8'en. Dat vind ik heerlijk. En die zijn er niet zoveel als diesel, maar
ja,
als een
dagelijkse auto, ja,
een diesel V8, heerlijk.
Ja, diesel V8, maar ik vind wel dat een diesel V8 meestal niet zoveel meer toevoegt op de 6-cylinders.
Vind je?
Nou, terwijl ik het zeg, denk ik, heb vaak gedaan en dat, nou, het wisselt een beetje per model.
Die paar keer dat ik ermee heb gereden, ik kan me de Audi SQ7 nog herinneren. Oh,
en daar wil je
man,
ook weer,
man, man,
dat,
man.
En daar is het ook echt wel meer dan zo'n V6, inderdaad. Dat is wel waar, een Audi A8 V8 TDI. Maar weet je wat een goede diesel was? Mijn korte Porsche Panamera V8 diesel.
Ja,
dat was goed.
Die heb ik dus. Oh. That's the one that got away. Want ja, die stond dus bij de introductie van, nou, inmiddels de vorige Panamera. Dat was toen de Porsche Panamera. Dat was toen de snelste diesel ter wereld, geloof ik. Dat was een V8 diesel. En toen dacht ik bij de introductie van, ja, maar iedereen zie ik nu op dat ding afhollen. Laat ik nou voor mijn video en voor mijn verhaal en zo, dat ik even wat een andere invalshoek, dan pak ik gewoon de benzineversie.
Ja.
Dat heb ik toen gedaan. Ik dacht, want die diesel die rijdt dan in Nederland wel een keertje. Want weet je, dat was toen echt het marketing uithangbord. Ja. Nou, we weten allemaal wat er toen gebeurd is. Dat ding is ook binnen no time van de prijslijsten. Ja. Maar die ga ik een keertje op mijn to-drive list zetten.
Want iedereen weet het, maar voor degene die het weet, Porsche die zag dieselgate niet zitten. Die dacht, dat houden we ver van ons. Meteen alle diesels uit het gamma. Zo belangrijk is het toch niet. En toen was hij alweer weg.
Ja. Ja, ik denk dat hij 2 maanden te koop is geweest in Nederland.
Nee, het is echt subliem goed. Ik heb ook in de Cayenne gereden en in een Panamera daarna. Dat it works, zeg maar.
Ja.
Om je aan te geven dat ik ze in de niet ultra sportieve auto's, doe mij maar gewoon een hele dikke diesel. Want ze waren zo goed inmiddels. En ja, hoef je niet iedere 300 kilometer te tanken ook en zo.
Ja, nee, zeker weten. Zeker weten.
Dan de enquêtevraag. Nog nooit zo'n ultieme score gehad. Heel veilig, toch? Al die piepjes in nieuwe auto's. Ja, het helpt chauffeurs, vond 10,5%. Nee, waardeloos weg ermee, zei 89,5%. En laat gewoon net afronden naar 90%. Weg ermee.
Nou ja, ik noemde net al de Scenic en ook de Jeep Avenger. Er is een reden dat alle fabrikanten die nu verplicht die snelheidswaarschuwing en al die andere systemen die erin moeten zitten, dat er gewoon steeds meer een toegewijde knop komt om dat allemaal meteen uit te zetten. Nou, dat is inderdaad niet omdat 89,5% zegt van nou,
nee,
laat maar aan.
Nog een andere voorspelling, die knop gaat verdwijnen op een gegeven moment. Vanwege wetgeving, denk ik. Duur nog even, maar het gaat gebeuren.
Ja, nou, dan als ik een ondernemer was.
De snelheidsbegrenzer gaat op een gegeven moment ook komen. Dat wordt gekoppeld zelfs. Je kan niet eens harder of misschien nog 20 kilometer boven limiet, maar niet meer dan dat. Weet je, dat soort dingen zie ik wel op een gegeven moment verschijnen. Is ook namelijk geen enkele reden, reële reden om het niet te doen. Dus weet je dat de merken met guns, zeg maar. Het is...
Nou...
Geef het 40 kilometer.
Zolang als het in Duitsland nog onbeperkte autobaans zijn... Mm-hmm. En verkeersbordherkenning nog allerminst 100%
helemaal eens, werkt. Maar dat dan zijn we 10 jaar verder.
Ja, oké. Okay. Ja, misschien dat ik nu gewoon een ontzettende kop in het zand... ik wil dit niet, dus het bestaat niet, la-la-la-la-la houding heb.
Opnieuw, Americans with their guns.
Ja, oké.
Okay. I like it, don't take them. Dat is het beste argument. Maar het is eigenlijk niet... Ik bedoel, waarom een hier verkochte auto 200 zou mogen rijden... iedereen wijst naar Duitsland, hè? Maar oké. Okay. Maar is eigenlijk geen real argument voor waarom dat op circuit. Nou ja, dan kan je misschien met GPS wat doen.
Ja, zo, nee, maar dat kun je na geofencing.
In Japan dus wel zoiets, toch, soms?
Zou kunnen. Ja, is er geen reden? Ja, ik ben gewoon niet zo voorstander van die rubber tegelmaatschappij, maar goed.
Nee, dat is niet. Ik wil het ook niet, maar ik voorzie dat... En dan niet binnen 3 jaar of zo, hoor, maar over 10-15 jaar, denk ik. Op een gegeven moment, met de komst van EV's, wordt het toch wel natuurlijk een ander ding.
Ik voorzie dat er een hele levendige youngtimerhandel in Europa komt. En als ik een ondernemer was, dan zou ik nu gaan onderzoeken of het mogelijk is om een Bluetooth-achtige dongel te ontwikkelen, die je gewoon in je OBD-stekker prikt, waarmee je al die systemen permanent kunt uitschakelen.
Ja.
En als hij dan voor de APK moet, dan prik je dat ding er weer even in.
Ik hoop dat je niet een ongeluk veroorzaakt dat het uit is. Ik denk dat de verzekering dan wel wat gaat vinden.
Ja. Ja. Dat zeiden ze vroeger ook toen ik mijn boemetje ging opvoeren.
Exact.
Maar die liep ook wat harder. Ja.
In Australië is volgens mij verboden om ESP uit te kunnen zetten in auto's.
Oh ja?
En je kan dat dus ook niet. En voor Squee kan je iets met geotracking doen of zo. En ik weet dat bij een introductie van... of het nou statisch was, zeg maar, een bezoek aan Ford, laat ik zo zeggen, ging ik over zo'n Shelby GT500 of de 350R, wat voor model. En het was zo globaal, dat is ook een Australische pers was. In elk geval kwam het op neer, daar kon dus de ESP niet uit, terwijl het is toch een ding om mee te driften, maar kon daar dus niet. En de Australiërs vroeg, oké, maar is dan de zekering daarvoor verwijderd uit te zetten of alleen de knop? Het is niet mogelijk om met de knop uit te zetten. Maar de zekering, kan het zelf in de zekering? Stilte. Het is niet mogelijk om het via de knop uit te zetten. Oké, genoeg. Weet je, allemaal goed.
Het is ook een mooie markt. Ik was vorig jaar in Tokio. En omdat het een Nissan-evenement was wereldwijd, zaten er dus ook Australiërs. Ja. En dan wordt dus de topman van Nissan. En het gaat natuurlijk allemaal over EV en solid-state battery. Want dat was helemaal hun focus. Ik ben van een Australisch medium en ik heb een vraagje over de Navara diesel. En dat je die Tom dan echt, maar we hebben het nu over die 5 elektrische concepts, waarvan 2 met solid state battery. Ja, maar ik wil het even hebben over de Navara diesel.
In de Outback heb je zo heel veel aan, ja.
Maar dat is echt, de Navara diesel, dat is dus echt de auto in Australië.
Okay.
Iedereen moet en wil een Navara diesel. Dat is waar we over moeten schrijven als je bij de Australische autopers hoort. En dat is echt... Lachen. Zo'n ander land met zo'n andere mindset, dat je echt...
De racerij leeft daar ook wel, en supercars leeft daar ook wel, hè. Ferrari, zo, dat zet ik ook best met heel veel geld in de grondstoffen zitten en zo. En,
ze mogen graag een beetje lekker auto rijden. Het verbaast me ook wat je me zei, zo goed ben ik niet op de hoogte van de... Aan de andere kant, het is een Anglo-Saxisch land, dus het is health and safety. Oké. Nou, weer wat geleerd.
Helemaal geinig. En dan nog de enquêtevraag, laat je je EV later op in de nacht als het goedkoper is? Want jij dacht, iedereen wil ze zomaar ook vol. Dat vindt 25% inderdaad. En 75% zegt, nee, als het goedkoper is, doe ik het lekker later op de avond. Want het tikt lekker aan. Dus Nederlands binnenzinnig. Ik zou het trouwens ook doen. Je kan het vaak toch automatiseren met de auto van begin met laden na 11 of zo. Ja, waarom zou
het
niet?
Het is niet per se om me gelijk te halen, maar ik moet dit nog even zien. dit klinkt, weet je, dit is net zoiets als windmolens. Ja, goed idee. In jouw achtertuin? Nee.
Nee, maar het gaat vooral om het gemak. Kijk, niemand gaat 1 uur 's nachts opstaan om auto te laden. Maar als je kan instellen, als je komt thuis, je plugt hem in en zegt, begin 1 uur vanavond met laden, gaat iedereen dat zo doen.
Okay.
Dat, als het geld scheelt, hè, let wel. Ik zat denk ik nog wat lezerreacties, maar qua tijd komen we niet echt uit. Het is veel te lang over Porsche gehad, dus gaan we het lekker de volgende keer doen. Dus houden jullie te goed weer, dus blijf vooral reageren hoor, want we gaan er zeker op terugkomen. Wij gaan even door dan met de vaste rubrieken. Te beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij nog een keer rijden?
Je kan ook de vaste rubrieken schrappen en nu de reacties doen.
Ja, er zijn geen vaste rubrieken meer, er zijn optionele rubrieken.
Ja, dat is waar.
Ik noemde de vorige keer de Cadillac ATS, in wat voor vorm dan ook, want die is mij steeds ontglipt. Wat kies jij deze keer, Marco?
Nou, ik ga voor een oude BMW, de E30 325e. En dat was geen plug-in hybride.
Nou, ik wou zeggen, dat is de stekkerversie van toen.
Nee.
De stekkerversie van de E30.
Dat was in de jaren 80 een poging van BMW om een auto met een zeer laag verbruik te ontwikkelen, gericht op de Amerikaanse markt.
Okay.
De E30 was er al met een dieselmotor in Europa. Maar ja, daar wilden ze niet aan in Amerika. Mm-hmm. Dus ze pakten een 6 in lijn van de M20 generatie. Dus dat was ook de motor die in de 323 en de 325 lag. Maar dan met een langere slag. 2,7 liter groot, enkele klepveren in plaats van dubbele en alles gericht op zoveel mogelijk koppel bij weinig toeren. Dus ook een hele tamme nokkaas in verhouding.
Ja.
Enorm lange eindoverbrenging en een maximaal toerental van nog geen 5000.
Oh, daar houden de Amerikanen wel van.
Dus het was echt een bijna een dieselmotor, maar dan op benzine. Dus in verhouding tot de 325i, die was 200 cc minder groot, maar had je 129 pk in plaats van 170. Maar je had wel 230 newtonmeter bij 3200 toeren in plaats van 226 bij 4000 toeren.
Ja. Dus
het was echt een dieselmotor. Maar dan zonder diesel. En ik ben wel heel benieuwd. Kijk, dat je een eco-auto maakt, dat is natuurlijk aan zich niet nieuw.
Nee.
Maar dat je dat met een 6-cilinder doet. En gewoon een extreem lange overbrenging. Maar dat je wel het comfort van een grote motor. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan rijdt. En ik heb denk ik nog nooit echt gereden met een E30. Vast wel eens een keertje 500 meter. Maar nooit voor de echi.
Nee.
Dus nou, dan lijkt me dit een mooie combinatie.
Ja, lachen. Ja, ik wist helemaal niet die auto bestond. Grappig, dat afval een letterenzuinig project. Altijd wel geinig. Hè? Dat is de Lupo 3 liter. Die was natuurlijk wat nieuwer dan de auto die jij nu. Maar dat zijn wel geinige projecten.
Zeker. Dat is enorm. Dat
was
is
een beetje succes. Kan je dat weten ook? Of,
Volgens mij is het nooit een enorm succes geworden, nee. Omdat hij was eigenlijk een beetje ontwikkeld met de oliecrisis in het achterhoofd. Mm-hmm. En de oliecrisis was toen al wel een beetje voorbij.
Oh, ja.
En, eind jaren 80 begon het economisch ook allemaal weer op te pikken. Dus volgens mij heeft het ook het heeft niet echt een vervolg gekregen. Zeker niet omdat daarna de E36, die kreeg gewoon echt fatsoenlijke diesels.
Ja.
En
is in Europa ook nooit geleverd?
Dus eigenlijk... Ja, hij is gewoon in Nederland, heeft hij ook op de prijslijst
staan. Oh, oké, okay, dan is hij Amerika maar. Ontwikkeld naast maar, diesel. Maar
je ziet hem,
wel
je ziet hem ze ontwikkeld voor de Amerikaanse markt.
Ja.
Maar hier in Europa is die zeker ook verkocht. Want
geinig.
Diesel in dat segment was toen ook nog wel... Nou, dat was wel een beetje een vrachtwagenmotor.
Ja.
En zo klonk het ook wel. Maar volgens mij is het nooit echt het succes geworden wat ze misschien hadden gehoopt. En wat ik zeg, de E36 daarna, daar kwamen gewoon meerdere diesels in. En daarna werd het helemaal, toen de Commerail helemaal zijn intrede deed, toen was dat wel een gelopen strijd.
Ja.
En viercilinders natuurlijk.
Geinig. Ja, nee, leuk model. Echt nooit van gehoord. En leuk dit soort subprojectjes en zo van dat soort grote merken. Gaan we door naar de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de BMW 116i. Ik had nog een suggestie trouwens, een reactie op de podcast, dat je kon wel flink laten tunen, dus dan had je niet meer last van de nadelen van dat blok.
Ja, maar met tunen gaat hij misschien harder, en ja. dat is één ding, maar het was meer zeg maar dat elke keer dat hij aansloeg dat je gewoon door die hele auto heen ging.
Ja.
Dat...
Het is dat jammer nog geen beeld hebben bij de podcast, Marco, mooi.
Het komt. En dan zal ik nog één keer, speciaal dan.
Ja, help erin dat Marco nog een keer de startende 116i erna doet. ik ga vertegenwoordig actueels de huidige Hyundai Kona. Ik ben ook stuurtester, dus ik ken de auto goed. En ik moest eraan denken dat jij een keer... ik dacht de Stonic noemde, vlak na de introductie... dat je ook dacht, waar ik heel enthousiast over Hyundai... in die tijd...
Nee, de Bayon.
Wel, de Bayon, dat was het. Ja, goede verbetering. En dat je ook zei, van ik verwacht wel meer van Hyundai dit. En dat gevoel heb ik nu met die huidige Kona ook.
Ja?
Dat ik ben naar de staatsonthulling gegaan... en het was een behoorlijk forse auto... voor wat een bezig met SUV moet zijn. Want hij is net een tikkie groter. Net geen C, maar te groot voor B. Ziet er hip uit, dan stap je erin, veel ruimte achterin, hypermoderne cockpit. Denk je, nou, ben benieuwd. En dan ga je rijden. En nou, voor in de full hybrid die wij als duurtesten hebben. En denk ik, nou, die aandrijflijn die is natuurlijk in basis 10 jaar oud of zo.
Mm-hmm.
Eigenlijk de Kia Niro, nou, die heb ik al gezien in 2014. Die kwam in 2016, dus dik 8 jaar oud. Schokkerig, week onderstel, nul tractie op de voorwielen. En dan rij je gewoon dingen week en ben je gewoon zat. En denk ik, nou, dat verwacht ik nu niet van Hyundai. Dat is gewoon... beetje lafjes.
You're
nou,
better than this.
Ja, vind ik wel. Ja.
Okay.
En zo doen valt hij tegen.
Nou, ja.
Hij is wel zuinig trouwens.
Ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Ik heb iets minder mee gereden dan jij. Het is inderdaad wel dat je denkt van... dit is nou zo'n auto die bewijst dat leven en niet dood zijn... twee hele verschillende dingen kunnen zijn.
Ja.
Maar ik vind hem minder... minder tegenvallend. Het is een heel doelmatig ding.
Ja.
Krankzinnig zijn.
Ja, maar zijn Dacia ook, maar dat vind ik niet.
Nee, oké, okay, ja, fair enough. Maar goed, het is, ik snap waar je vandaan komt.
Misschien heb ik een aantal collega's al zo geklaagd dat je dan, toen jij ging rijden, dacht je, nou, het valt alles mee.
Het was wel inderdaad, ondanks dat ik gewaarschuwd was, was de grip op nat. Maar goed, dat is meer een bandenkwestie mm-hmm. dan de auto zelf. Dus in hoeverre reken je dat de auto aan? De eerste keer dat je een flyover of een rotonde oprijdt. En niet eens omdat je het bedoelt, maar gewoon dat je net eventjes naar de radio zat te luisteren en nadacht over iets wat daar gebeurde. Dat je denkt van, goh, ik ga nu wel heel hard richting de stoeprand. Hoe hard rijd ik eigenlijk? 31 kilometer per uur.
Ja.
Oké.
Ja.
Bijzonder.
Ja.
En toen ik de A1 opdraaide, was het ook wel...
en dan is het snel wat hoger dan 31, hè? Dat je denkt, oh...
Nou ja, maar ook niet dat uiteraard die oprit neem je vaak, want dat is de oprit waar de A1 op gaat voor mij.
Ja.
Dus ik weet wel ongeveer hoe hard dat kan met verschillende auto's. En dit zat niet in de buurt van wat ik normaal gesproken zou denken voor een modale crossover.
Ik dacht dat de winterbanden onder zaten de eerste keer.
Ja.
Op nat. Dat ik ook dacht, oh winterbanden.
En hele slechte ook nog.
Ja. En dan keek ik denk, hey, dat zijn de winterbanden. Maar we hebben de Nexans een keer eerder genoemd dan de podcast. Ik zie nog eens wat reacties.
Dat zijn niet de fijnste banden.
Ja. Nou, dus dat. En er zijn ook wat grotere Hyundai's. De Tucson bijvoorbeeld. Het is toch wel even, net even betere auto.
Zeker.
Kijk even naar de introducties. We zijn weer lekker onderweg inmiddels. Zo was je inderdaad, we hebben dat genoemd bij de Renault Sneak E-Tech. Collega Cornelis gaat kijken naar de Audi Q6 e-tron. En die heeft hij ook al gereden. Zij het gecamoufleerd. Maar hij gaat nu ook kijken naar de ongecamoufleerde versie. Dat doet hij, dat heeft hij net gedaan, denk ik, terwijl we opnemen. Of terwijl wij
aan het opnemen zijn.
Is hij zo'n beetje op terugreis. Jan Lemkes gaat rijden met een Skoda Superb Combi. Voor Nederland een soort van belangrijke auto wel.
Ja.
Ik. Niet zo belangrijk als Octavia, maar
nee.
Toch wel een gewild model. Natuurlijk een omgekatte Passat, of eigenlijk andersom.
Ja, Passat. Nee. Hoe legden ze dat nou bij de Passat uit? Alle mechanische delen die komen uit Mladá Boleslav. Dus dat is Kona. En alle elektrische onderdelen, die komen uit Wolfsburg. Ik zei, oké. Dus de verlichting, ja. De elektrische ramen, nee.
ja.
Dat is echt een hele vreemde persconferentie was dat.
Nou, vooral als je hele lange kinderen hebt, dan is het een fijne auto. Ik vind bij de Superb op dat beetje het punt dat die eigenlijk te ruim is op de achterbank. En hoe vaak heb je dat nou nodig als je hem niet als limousine inzet? Bij een S-klasse snap ik dat. Bij een Superb denk ik, doe dan wat de Mondeo en de Passat deden. Iets meer de stoel naar voren, iets meer kofferbak. Dat is de facto nuttiger.
Ja, tegelijkertijd zag je die Superb daardoor wel heel vaak als taxi.
Dat is waar, ja.
En dan wil je misschien bedrijfstechnisch gewoon geen S-klasse of een 7-zin.
Nee, dat snap ik heel goed. Nee, dat is waar. Dat is wel, want hij is extreem ruim achterin inderdaad. Maar de Mondeo wagon die ik ooit tegen de Superb Combi had van mij had grotere kofferbak. Opvallend genoeg.
Ja, dat klopt. Waarschijnlijk wel.
In elk geval met de generatie van toen was het gewoon.
Ja, dat had ik zeggen.
Niet gedacht.
Maar Mondeo zie je ook veel als taxi. Ja. Zag je ook veel als taxi.
Ja, dan kan ik een beter Superb hebben, dat is waar. Dan gaan we rijden met een hoop Jeep Hybrids, een freelancer van ons. Dan een leuke introductie, de Hyundai Ioniq 5N.
Ja.
Sander van S gaat het doen.
Ik ben heel benieuwd.
Want die heeft natuurlijk zijn race recensie. Want de eerste indruk van die auto waren toch wel erg positief.
Ja.
Qua dynamische potenties, dus ik ben benieuwd.
Ik ben zeer nieuwsgierig. Ik ben meer benieuwd naar deze dan naar de Taycan Turbo GT.
Nee, ik ook, want daar kan ik wel een beetje invullen. Alleen de vraag is, hoe goed wordt die? Wordt die een beetje goed, normaal goed of supergoed? Maar bij dit ding is zo nieuw.
Ja, en het is ook meer als je 2 ton kan stuk slaan op een auto, dan zal het wel goed zijn.
Ook
maar
dat.
Dit moet wel een soort van betaalbare auto worden.
Ja.
Dus dan ben ik wel heel benieuwd.
Ja, ik ook. We gaan het horen. Ik denk ook met video. En ik zei de gek, ga rijden met de nieuwe Suzuki Swift.
Ik ben zo jaloers.
En dat vind ik ook leuk. Ja. Ik heb een verleden Swiftje gehad, zelf 2 jaar.
Heerlijke auto.
Blijft een goede auto. En gewoon goed in zijn cyclisme, zullen we maar zeggen. En er komt ook een videootje van, dus houd de site in de gaten. Wat hebben we dus in de garage staan? Collega Stefan reed een week met de Fisker Ocean. Er was veel vraag naar, zag ik vanuit briefrijders van Guin een keer rijden met dat ding. Stefan heeft het gedaan. Nou, niet alles verklappen al. Komt er ook video van of alleen een geschreven verhaal?
Nee, ook video.
Ook video van, dus binnenkort op de site. Design vond hij indrukwekkend. Meer verklap ik niet. Een dubbeltestje zie ik staan met de Mazda 2 Hybrid en de Mitsubishi Colt Hybrid.
Ja.
En dat is een grappige rebus, want, verklappen ze Marco, wat is daar leuk aan?
Nou, dat zijn allebei niet de auto's die je denkt dat het zijn.
Ja.
Want de Mazda 2 Hybrid is natuurlijk een Yaris. En de Mitsubishi Colt Hybrid, dat is eigenlijk een Renault Clio.
Ja, dus eigenlijk gewoon een Clio tegen een Yaris test.
We vonden het zelf erg grappig.
Ja, dan heeft mijn gesprekspartner hier, de heer Gorter, een Nio EL6 tegen een Mustang Mach-E EGT.
Ja.
Dus dan is die Nio ook wel snel, denk ik.
Want die doet het niet voor minder dan 490 pk.
Wauw.
En dan moet je dus bij Ford de topversie voor nemen.
Grappig.
Moet wel zeggen dat heel veel vermogen erin stoppen is één ding. Maar dat moet dan allemaal ook wel weer een keertje afgeremd worden.
Mm-hmm. Oh.
En die Mustang heeft natuurlijk aangepaste Brembo remmen en weet ik veel wat. Die Nio. Ik doe altijd als ik auto's meet. We doen natuurlijk acceleratiemeting, maar ook remproeven. Mm-hmm. En die doen we altijd 2 keer.
Ja.
Eén keer de ene kant op, één keer de andere kant op. Om uit te sluiten dat niet net een windvlaag, weet je wel, een meter remweg eraf had. Maar die zat bij zijn eerste poging al boven de 38 meter.
Oeh.
Dat is al aan de forse kant.
Ja.
En het werd bij de tweede poging niet beter.
Ja, dat zijn winterbanden tijden.
Dus, ja.
Het staat mij een beleid. Nio is wel natuurlijk een belangrijk merk. Zijn verkoopcijfers, kijkt valt wel mee. Maar ze pakken ook groot uit in Nederland, laat ik het dan zo zeggen. En ik heb nog steeds geen enkele Nio gereden.
Nou, het is verder wel, ja. Het is een beetje dat moeilijke dat je denkt, het is best oké voor het geld. Die batterijen, wisselstations, dat is een geinige aanvulling.
Ja.
Als je nou net een keertje, want je staat in 5 minuten sta je weer buiten.
Ja, ik geloof er niet zo in.
Nou, ik geloof niet dat de marktkansen groot genoeg zijn. Want een snellader kan in principe voor elk merk.
Ja.
Zolang als je de laadaansluiting maar standaardiseert. En zo'n powerswap station, dat is natuurlijk wel heel erg merkgericht. Tegelijkertijd hebben we dat misschien ook wel ooit geroepen van de superchargers van Tesla.
Dat kan, maar snelladen gaat zo snel ook. Dat wisselen van zo'n accu met het prijzen en het gedoe met garantie. En ik bedoel, iedereen zegt van laat je auto net verder op de 80%, want dan blijft de accu langer heel. En dan krijg je ineens een ander bij zijn station. Nee, maar ik moet afwachten wat daarmee gebeurt.
Dus nou ja, maar dat is voor en nadeel. Je kunt het alleen maar doen als je de batterij huurt en niet koopt.
Ja.
Want anders was je batterij kwijt.
Ja.
Maar goed, je kan wel, als je daar met 10% aankomt, je krijgt niet een 100% batterij. Je krijgt een iets van 90% gevulde batterij. Nou ja, van 10 naar 90 in 5 minuten... Dat red je nog niet met snel laden.
Nee, maar dan wordt het 10 minuten. Nou, boehoe. Zien ze dat je dan...
Ja, maar dat red je ook niet.
Nou, nee, ja.
10 naar 90
minuten. Maar dan moet je ook 10 hebben, hè. Dus dan moet je het zo... Dus dat is ook wat, van het is leuk. Maar dan moet je met die paar weinige plekken die er zijn... moet je dus mikken dat je ook precies met 10 aankomt... en niet met 30, want dan loopt het alweer minder.
Dus... Ja, ik vind het... Kijk, het is ook niet dat je niet kan snel laden, hè, met zo'n Nio.
Nee.
Het gaat niet heel snel, iets van 120 of zo.
Maar nee, ik vind dat cement ook. Maar die Ford doet ook niet veel meer.
Natuurlijk. Nee, die Ford die kan wel 150, maar dat doet hij volgens mij tussen 0 en 5%. Ja, dat is echt.
Ja, ergens dat.
Ik ken weinig. Het is überhaupt met die Mac IGT. Je krijgt heel weinig informatie over de stroom die er in en uit gaat.
Mm-hmm.
Ik heb nog nooit een elektrische auto gezien anders dan de Ford Mustang die afrondt op hele kilowattuur per 100.
Ja, dat klopt inderdaad. Ons duurt het.
Het is 21 of 22.
Ja, en dan switcht je ook steeds.
Ja, maar niet 21, maar nog iets.
Nee.
Dat één. En twee, je kan totaal niet zien als je aan het laden bent hoeveel stroom erin gaat. Dus je moet het maar een beetje afleiden uit de curve. Maar het is wel, als je boven de 50% komt, dan knapt hij zo'n beetje terug naar wisselstroomsnelheid.
Ja.
Het is echt... Nou, dat valt een beetje tegen.
Ja. Voor beide auto's heb ik dus voor- en nadelen genoemd. Dus het houdt de testuitslag open. We lezen mezelf in de blad. Dan heb ik een los test van de BMW 550e xDrive. Dus plug-in.
Oké. Okay.
Met totaal krap 500 pk. Wel fijne 6 in lijn. Met ver over 100 pk elektrokracht. Ik word oud, dacht ik toen deze auto reed. En dat is niet vanwege het plug-in gebeuren, maar vanwege multimedia en zo.
Het moderne gedoe.
Ja, nee, maar echt, wat een werk om door al deze menu's te spitten en eruit te komen. Dat je dan een comfort en sportstand hebt, daar ben ik fan van. En dan wil ik bijvoorbeeld alleen de dempers op sport of zo. Ja, dat kan al bijna niet. Maar je hebt ook een expression stand en een relax stand en een personal setting stand, waar ik dan ook niks aan kan veranderen. Denk, wat is er dan persoonlijk aan?
Ja, dat was mij ook niet helemaal duidelijk.
En ik had daar zo, en dan doe je sport en dan gaat die stoel meteen klemt om je heen en het schuifdak gaat ook dicht. En dan denk ik, ja, het hoeft allemaal voor mij niet zo. En kan ik dan persoonlijk instellen? Nee.
Nee.
In sportstand is de enige stand, dan kan ik aanpassen dat ik misschien niet de stoel ook wil. Maar ik kan niet dat in de comfortstand aanpassen. Zo, denk ik, en BMW had al een tijd dat bij de iX en zo, dan de klimaatcontrole, dan doe je een soort van temperatuur. Dan bepaalt hij zelf voor jou of dan de stoelverwarming aangaat of niet. Dan creëert hij meer een soort climate vibe.
Experience.
Zeg maar, wil je het iets warmer, ga ik wel doen. En dan zie ik zo gewoon 21 graden met stoelverwarming uit. Ja, nee, dat... En hij heel bemoeizuchtig neemt iets van je over. Het is een theater van een auto.
Nou, en dit is dus wat ik bedoel met AI-applicaties.
Ja. Maar ik denk, niet negatief, behoorlijk vooruitstrevend mee. Want bij Mercedes is het ook wel heel op info. Maar in ieder geval nog met allerlei menus waar je gewoon zelf kan bepalen wat je doet. En die iX was de eerste auto ook met echt zo'n fauteuilstoel er gewoon in. Terwijl het onderstel op zich wel heel dynamisch was nog. Ik merkte, hoe lang ik hem rijd, dan ben je eraan. En dan denk ik van, het is wel ondertussen een auto die is hartstikke snel. Het is een van de beste plugins ooit qua overgang benzine elektrisch. Het is allemaal goed. Hij rijdt zeer sportief. Het is wel het super dynamische van de 5 is eraf. Hij wordt nu heel punterig dynamisch. Een beetje Audi-achtig zou je bijna zeggen. Met hele directe lichte besturing en zo. Maar het gaat wel hard de hoek om. Het is een heel nieuw soort BMW. Ik moet even aan wennen, zeg maar. Het oude gevoel van 2-5 series terug is verdwenen. Maar ja, dan denk ik aan al die oude mannen toen ik 25 was. Schandalig dat BMW SUV's maakt. Moet alleen de 3, de 5 en misschien de 7 verder niks. En denk, ja, zo wil ik ook weer niet klinken. Maar het was even wennen, zeg maar. Het is wel zo'n auto. Ik moest eerst 10 minuten stilstaan om door alle menus te ploegen. En dat rijden was een beetje bijzaak. En dat is bij BMW wel eens anders geweest.
Ja.
Ja. Ja. Dus...
Nee, ik herken de feeling van de 25 die ik vorig jaar reed. Ja. Ik inderdaad dacht van, ergens wil ik dit graag een fijne auto vinden.
Ja.
Maar er zitten zoveel lagen tussen mij en de techniek. En ze zijn allemaal gericht op het zo lastig mogelijk maken.
Een hele raar anders iets is dat de kofferbak is gigantisch. Ik heb het een sedan. Dan raakte ik een ouderwetse sedan reed. Heel diep. Niet, en wel smal, maar heel diep. En de achterbank is eigenlijk niet zo ruim.
Nee, ik denk dat de batterij daar ligt.
Ja.
Maar BMW is natuurlijk nooit goed geweest met ruimte op de achterbank.
Nee, maar eindelijk werd het eindelijk goed bij de vorige 5. En deze moet al bijna een soort vervanging voor de 7. Want het is wel echt een lul van de auto. Hij is echt heel groot. En dan sta je achterin en denk je, nou, hoe zit het nou? Maar goed, misschien mixen daar ook niet op. Het is geen Skoda Suburb, zeg maar.
Nee, BMW wil natuurlijk wel altijd de motor het liefst achter de vooras leggen als het even kan. En tegelijkertijd wil je een achterbank, die kan nou eenmaal niet achter de achteras. Dus tussen die twee gaat er iets sneuvelen. En dat is natuurlijk altijd een BMW dingetje.
Maar ik heb lang wel een 5-serie Touring gedacht als gezinsauto, als ik lekker veel budget zou hebben. En van deze generatie is het dat helemaal nog niet.
Nee.
Misschien komt het nog, maar ik dacht, nou, ik word hier even niet zo hebberig van.
Het is iets te veel gericht op bling
En software en zo. Alle videogames kan je erin spelen. Ja, en
op randzaken.
En een miljoen miljard apps natuurlijk, omdat allemaal third party kan er ook in. En neemt allemaal over van je iPhone. Dus dat wordt ook in de BMW iOS gezet, al die applicatie die je daar hebt. Van de podcast apps tot nou, Flitsmeis niet, wat zag je nou nog meer? Oh ja, de Shell Recharge app zit er dan ook in en zo, weet je al.
Kan niet snel halen.
Nee, maar okay. Wel laadpunten. Nou, dat zeg ik wel. Een week. Het zijn meer plugins. Van deze weet ik niet.
Okay.
Antwoord uit de goed. Zijn natuurlijk plugins die ook DC kunnen.
Ja, ja.
Ik weet het niet van deze. Gaan we uitzoeken nog. Maar die app in daarvan neemt hij wel mee. Dat is gewoon in het iOS voor als je een iX zou hebben, zeg maar. Het is een beetje te veel en net even te onhandig in het zoeken. En ook zo mooi, dan kijk je te lang naar het scherm dat onhandig is. Zijn, dan wordt er gewaarschuwd, let op, wel oog op de weg. Hè?
Ja, dat is helemaal, dan ben je gewoon wel echt af. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in die 5 zie. Ik wilde de interieurverlichting uitzetten. Als ik in het donker rijd, wil ik de interieurverlichting uit. Want hoe minder binnenlicht, hoe meer je van buiten ziet. En dat had ik gevonden in het menu. Ik denk, dat moet ik even onthouden. Want toen wist ik nog niet, het was overdag, of de interieurverlichting überhaupt aanstond. En ik rijd 's avonds en de interieurverlichting gaat uit. Ik denk, oh ja, oké, okay, menus. Oh, je hebt ook een setting met menus die alleen maar betrekking hebben op de auto.
Want Spotify, een submenu van het menu dat je niet... Ja.
Dus je hebt eerst een menu met alle apps, maar dan kun je in dat menu een submenu met alleen maar menus die betrekking hebben tot de auto. Ja. Snap je het nog?
En als je daar filter op de app applicatie zet.
Nou, dat is sowieso, dan heb je er sowieso al niet al te goed over nagedacht, maar vooruit. Dan klik je daarop en dan krijg je nog 3 pagina's een app. Dat je denkt van...
Ja.
Maar dit is te veel.
Ja.
En ik kon het dus ook... Ik ben er 20 minuten naar op zoek geweest voordat ik het eindelijk weer eens een keer te pakken had.
Ja.
En dat is... Nee, als je zoveel tijd moet besteden aan het bedienen van je auto, dan is er ergonomisch iets niet goed gegaan.
Ik kan me herinneren dat bij de... Toen ik ook bij opa praat, toen Top Gear nog echt leuk was, dat Jeremy Clarkson een review deed van mij, gewoon de E60 5-serie toen hij uit was, de eerste iDrive. Misschien wel ging wel de M5 dan, dat maakt voor het systeem niet uit. En zei, ja, auto is allemaal goed, maar ook het systeem toen al. En vooral te veel opties, want dan kon je dus kiezen hoe lang je follow me home verlichting liet aanstaan. Met elke mogelijke tijd tussen de 0 en 45 seconden.
Ja.
Dan zat hij 28, nee 27, nee 28 seconden. Gewoon, leuk dat kan, maar je kan ook overdrijven met gewoon... En het is niet minder geworden sinds.
Nee.
Dus, nou goed. Ja, de auto zelf, uiteindelijk is het allemaal steengoed. Kan het zo hard toe komen en zo. En hij is comfortabel ook tegenwoordig. En, maar goed, een nieuwe wereld.
Lelijk. Je reed achter in de garage met die nierverlichting.
Hij is minder lelijk dan de 7.
Ja, oké.
Okay. Nou, niet waar wel. Spreek ik soms onzin?
Ja, nee, het is zeker weten waar. Het is zeker weten waar, dat klopt.
Ja, nee, het is ook mijn auto niet qua design. De huidige E-klasse vind ik dan beter gelukt. En vind ik een hele mooie auto. Moet ik dan nog Audi A6 gaan rijden? Ja?
Nou, ik reed dus met de RS6 eind vorig jaar. En dat ik dacht, ik weet dat ik commentaar had over de bediening van dat dubbele touchscreen.
Ja.
Maar in verhouding tot alles wat er nu op de markt is dit eigenlijk zo slecht nog niet.
Ik vind het ook niet zo erg. Ook in dus. Q8 ook. en nog een ander goedkope budget autoweek testje. De Mercedes Maybach S580 tegen de Bentley Flying Spur Hybrid.
Ja, dat is voor GTO, hè?
Ja, dat
is voor GTO.
Cornelis doen, onze Bentley man.
Ja.
Leuk man.
Onze sedan man.
Wel allebei plugins dus?
Ja.
Ja. Ja.
Plug op niveau.
Het scheelt hoops BPM, denk ik.
Ja.
Het slaat wel toch in dat segment ook, hè. Zie je ook bij Range Rovers en kennis van mensen gaan er wel aan. Allemaal plugins.
Ja, en dat snap ik ook, want je hebt meer vermogen voor minder geld. Maar het is vooral wat jij nu met die BMW hebt. Je zegt van de overgang. Mm-hmm. Hoe meer cilinders een verbrandingsmotor heeft, hoe soepeler die gaat lopen.
Ja.
Dus een plug-in met 6 of meer cilinders, dat is de oplossing wat mij betreft.
Ja, maar Cornelis heeft wel gezegd, want hij heeft al de intro gedaan in van die Bentley. Ik weet niet of deze was, maar een Bentley met deze aandrijflijn. Als de accu leeg is, is ineens maar een 6-cilindertje in zijn grote Bentley.
Ja.
Die nog zwaarder is dan die al was.
Nou, en dat is het inderdaad natuurlijk wel. Maar goed, je kan dat voor een deel is dat ook een keuze.
Ja.
Want ik bedoel, die 2,9 liter van Porsche ligt er volgens mij in, die V6.
Oh ja?
Volgens mij
ik
wel.
Niet, ik
het zou
niet weten,
ook de 3 liter kunnen zijn, hoor. Maar daar wil ik even vanaf zijn.
Dat het...
Maar in, Porsche, maar in de Porsche...
Zou moeten Panamera onderstellen, dus precies. Ik zou zeggen, ja. Ja.
Het is,
dat is wel een fijn blok.
MSB.
Ja.
Dus... Ja, weet je, ja, dat snap ik. En je wil in een Bentley of een Maybach of dat soort merkauto's, wil je ook een bepaalde mate van overmacht hebben. Maar dat is prima. Dat hoeft geen bezwaar te zijn.
Nee. Even een leuke test. Weet je, heel af en toe hebben we voor de GTO zo'n test met echt die Uber limo's. Eigenlijk nog een keer een multimedia met een Phantom of zo, heb ik nooit gedaan. Wel een keer met een Ghost.
Ja, maar in dat segment auto's...
Wordt Phantom even geen concurrent natuurlijk.
Niet echt.
Mulsanne ooit.
Ik wou net zeggen, het was natuurlijk de Mulsanne, maar niet echt. Maar dan wordt het vaak ook wel, ja, je mag er wel een verhaal bij maken waar een andere auto in voorkomt. Maar dan willen we wel precies zeggenschap over welke auto.
Ja.
Oké, okay, en welke auto moet het dan zijn? Ja, deze. Ja, maar die heeft 500 pk minder.
Ja, ja, ja.
En die kost 3 keer zoveel. Dus dat lijkt me niet een goede concurrent. Ja, maar ja, het is dit of niks.
Even niet nadat toen Italiaanse merken ook nog wel eens handje
van. Italiaanse merken meervoud hebben daar een handje van.
Dat is wel waar, ja, trouwens. Anyway, zitten we mooi over de tijd. Dus we gaan met deze budgettest afronden. Voor deze week heb je toch nog een enquêtevraag, Marco?
Nee, we hadden toch een enquêtevraag bedacht. Ergens, een keer. Ik weet het niet meer.
Nee, we hebben Synfuel gehad, over Porsche gehad, over EV's gehad.
Nou, weet je wat? We doen het over Synfuels. Synthetische brandstof, ja, oh de 9.
Neem me mee. Wil je meestemmen, kan dat via de Spotify-app. Scroll tijdens het luisteren even omhoog. En dan zie je daar de mogelijkheid om te stemmen. Of gewoon te reageren. Ook dat doen Spotify, die reacties... Neem me zeker mee. Gaan volgende keer weer eens lekker lang op reageren. Van de afgelopen afleveringen. En je kan ook gewoon een reactie achterlaten onder het itemartikel op autoweek.nl. Dank jullie allemaal weer voor het luisteren het hele jaar. En laat dus vooral even een review achter. Ook als je luistert via de Apple app of Spotify. Want daar kan dat zowel in tekst als met 5 sterren even aanklikken. Want daar worden de technische overlords erg blij van. En dan kunnen jullie langer van deze podcast genieten. En vergeet trouwens ook niet vrienden en familie te tippen om te luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.